Ja, ja. Ik begrijp het.
Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat u deze week ook weer de woorden heeft gegeven, Heer, die hij deze morgen tot ons zal spreken. Niet de woorden van hemzelf, Heer, maar uw woorden. Heer, en daardoor zullen we opgebouwd worden. En daar dank ik u voor, Heer, voor wat u gaat doen deze morgen. En Piet, ik zegen je zo met de liefde en de kracht van de Heilige Geest. En dat je de woorden van de Heer vrij naar ons uit zult spreken deze morgen. Wees zo gezegend, in naam van Jezus Christus. Amen.
Dankjewel. Goedemorgen iedereen. Hoe gaat het met u? Vanmorgen waren er een aantal wat beelden en woorden. En die hadden eigenlijk allemaal betrekking op... Let niet op wat er om je heen gebeurt en waar je, de omstandigheden waar je in zit of wat men allemaal vindt en zegt. En op dingen die gebeuren in je leven. Je kunt wel eens een enorme lekke band krijgen. Dat figuurlijk kan dat een behoorlijke impact op je leven hebben. Dat je niet verder kunt. En de inhoud was let op de Heer. Hoor zijn woord en heb omgang met de Heer, opdat je zijn stem kunt verstaan. Zo heeft God het ook altijd bedoeld. Van begin af aan, vanuit het Oude Testament, zo helemaal naar het Nieuwe Testament, heeft hij altijd gezegd, ik heb een plek gemaakt waar jij kunt zijn met mij. Dat was in de hof bij Adam. God had een hof gemaakt waar hij wandelde met Adam. Er was een tabernakel in de woestijn waar God woonde en waar God sprak, midden in het volk. Er was een tempel bij David die hij gebouwd had. God sprak in het midden van zijn volk. In Korinthe, wij zijn een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft ons als tempel, ons hart, onze gedachten, ons hele wezen als een tempel van de Heilige Geest. Petrus die zegt, Gods huis zijn wij, laat u dan meebouwen als levende stenen tot Gods huis. En in Openbaringen 21, het nieuwe Jeruzalem daalt van God neer, om hij woont daar. En wij hebben hem als tempel. Er staat, er was in dat nieuwe Jeruzalem geen tempel. God zelf was de tempel en het lam. God in ons, wij in hem, hij in ons. Zoals Jezus dat ook bidt in het hoge priesterlijk gebed. Hij wil onder ons zijn. Hij. En niet als een regel, maar als liefde. Dat hij ons zo lief heeft, dat hij bij ons wil wonen en ons wil afzonderen van de wereld. Ons wil afzonderen van de wereld waar de tegenstander altijd heeft geregeerd en zijn koningschap heeft proberen uit te oefenen. Maar door Jezus zijn wij afgezonderd. En woont God in ons door de Heilige Geest. En dat is Gods bedoeling. Dat in Hebreeën staat ook, hij wil heel graag onze heiliging. En dan staat er achter, zonder die heiliging zullen wij de Heer niet zien. En die heiliging is nodig, niet dat we heel hard ons best moeten doen om beter te worden en om reiner te worden en heiliger. Daar hoeven we ons best niet voor te doen, want dan zou het een wet zijn. Maar door de omgang met God, door de liefde van God in ons, door de Heilige Geest die in ons woont, en begint er een proces van reiniging en heiliging in ons leven. Niet dat we op het moment dat we tot geloof komen, dat we dan in één keer een heilig boontje zijn en dat we helemaal klaar zijn. Nee, dat gaat door. Jacobus 1 die zegt, wees blij als je in velerlei ellende komt. Er staat, als je in velerlei verzoekingen komt. Wees daar blij mee. Nou, ik kan dat niet altijd onderschrijven als ik in moeite kom en in narigheid en dat er van alles gebeurt wat ik dacht van, moet dat nou zo? Ik kan me daar niet altijd in verblijden, maar als je vaak terugkijkt, dan ben je er beter uit de voorschijn gekomen. Dan ben je dichter naar het hart van God gegroeid. En er staat in Jacobus, dat is nodig opdat je volharding ontvangt. En die volharding moet volkomen doorwerken opdat je onberispelijk wordt en in niets tekortschiet. Nou, misschien mag ik een hand zien van degene in wie dat helemaal is afgerond. Jan? Nee, oké. Dat is een proces wat de Heer in ons begint en wat reinigt. Het enige wat nodig is, dat je daaraan toevertrouwt. En dat je niet ongezeggelijk bent en zegt als de Heer je wat toch op een bepaald pad leidt, of een bepaalde manier zijn weg in jouw leven baant, dat je dan dat je daaraan toevertrouwt. En dat de Heer dat heiligingsproces ook in je leven kan doen. Heer Jezus die heeft ook een gelijkenis daarover. Hij zegt, het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een sleepnet. En dat sleepnet, dat gaat over de bodem van de zee en brengt allerlei dingen boven. Goede en slechte dingen. En de slechte dingen worden weggedaan en de goede, die bewaart hij en daar geniet hij van. En zo is ons leven ook. Het Koninkrijk der Hemelen is als een sleepnet wat door ons leven gaat en wat dingen bovenbrengt. Niet alles in één keer. En dat er dan dingen komen die we ervaren als mooi, als prachtig, dat we onze gaven, die we misschien niet gedacht hadden dat we die hadden, dat die bovenkomen, dat we meer mens worden, om het zo maar te zeggen, dat we herstellen en genezen door de Heilige Geest. Maar ook dat er dingen bovenkomen dat we denken, nou snap ik waarom ik zulke reacties soms heb. Of nou snap ik waarom ik zo of zo doe. Of waarom ik hier en daar geblokkeerd ben. Nu snap en dan kun je die weg doen. Of samen met in gebed. Of dat de Heer dat in je leven zo doet. Als je dingen onderkent en dingen ziet die zich afspelen in je leven. En je zegt, Heer, ik wil daar vanaf, ik wil daarvan gereinigd, dan gebeurt dat. Op een of andere wijze maakt de Heer je daarvan vrij. En zo ontstaat er een volledig proces van heiliging en reiniging. Onder leiding van de Heilige Geest die in je woont. En je nieuwe schepping groeit daardoor. Je nieuwe schepping ontwikkelt zich daardoor. Krijgt meer ruimte in je leven. En daarom kun je op een gegeven ogenblik ook meer tot stand brengen in de gemeente of in je eigen leven of in je gezin of in de wereld of de plaats waar je bent. Maar vooral ook in jezelf, dat je zelfvertrouwen krijgt. Dat je opener wordt en dat je gezonder wordt, innerlijk en uiterlijk. En dat daardoor de Heer je herstelt. Er staat in 2 Korinther 4 vers 16... Ook al vervalt de uiterlijke mens, dus ons vlees, zeg maar, ook al vervalt de uiterlijke mens, de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. En dat gebeurt in ons leven. Niet omdat we dat presteren, maar omdat de Heer ons leidt. Omdat wij ons toevertrouwen aan de Heer en Hij ons leidt op zijn weg. Ik wou het iets meer verduidelijken aan de hand van geschiedenis van Elia en koning Achab uit 1 Koningen 17. Voor die tijd was nog nooit in de Bijbel over Elia gesproken. 1 Koningen 17 begint over Elia, dat hij er was. Toen zei de Tisbiet, hij kwam uit Tisbe, in Gilead. En Gilead is het overjordaanse. En Elia die zei tot Achab, de koning van het 10-stammenrijk. Israël was verdeeld in 2 stammen en 10 stammen na koning Salomo. Achab was koning van het 10-stammenrijk, het noordelijke deel. Zowaar, zegt Elia, zowaar de Heer, de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord, zegt Elia. Nou, en dan zegt de Heer, ga maar, verberg je maar aan de beek Krit. Dat ligt ook in het overjordaanse. Dus niet in Israël zelf, maar aan de andere kant. Zeg maar een eindje aan de andere kant van Jericho. Dus dat hele verhaal, dat begint met een heel klein stukje. Van dat Elia tot Achab zegt, zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, er zal in deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Dan moeten we weten wie Achab was en wat hij deed. En waarom Elia dat zei. Achab was een koning over het 10-stammenrijk. Onder David en Salomo was het rijk verenigd in 2 of in een, als één geheel, in 12 stammen, onder het koningschap van David en Salomo. En de erediensten, het centrum, het geestelijke centrum van de erediensten was in Jeruzalem. Niet ergens anders, in Jeruzalem. En tijdens David groeide dat koninkrijk en werd het machtiger en krachtiger en tijdens Salomo nog verder en nog meer. Maar onder Salomo, aan het eind van het leven van Salomo, begint hij langzamerhand ook offers te brengen aan andere goden. Niet alleen in Jeruzalem, dat was aan de God van Israël, aan de God die, de enige God die Israël kende. Maar hij ging ook offers brengen onder invloed van vrouwen die hij trouwde, uit Moab en uit Edom en uit andere volken rondom. En hij ging offers brengen aan andere goden. En na zijn dood viel het rijk uiteen in 2 stammen. Dat was Rehabiam, de zoon van Salomo, en Jerobiam, dat was een dienstknecht van Salomo geweest, maar die was gevlucht naar Egypte. En toen Salomo dood was, kwam hij terug en hij nam de leiding van de 10 stammen op zich. Maar nu zie je, onder al die verhalen van de koningen staat, en dan kwam weer een andere koning, en weer een koning, en weer een koning. En dan staat er steeds, die koning deed niet wat God wilde. Maar hij bleef volharden in de zonde van Jerobiam. En wat deed Jerobiam? Die de eredienst in Jeruzalem was voor hem niet meer aan de orde. Hij stelde een gouden kalf op in Dan, helemaal boven Israël. En een gouden kalf in Bethel. En dat was net benoorden Jeruzalem. 2 gouden kalveren. En de mensen gingen aanbidden. Gingen de gouden kalveren aanbidden. En dat was voor God een gruwel. Dat hij niet meer aanbeden werd. Maar dat die gouden kalveren aanbeden werden. En waarom een kalf? Dat was ook in de woestijn zo. Dat is een beeld van de vruchtbaarheid. Een kalf is een beeld van dat ze bidden voor vruchtbaarheid in het land. Wij kunnen ook in die val lopen. Dat we niet meer aanbidden op de plek waar God is en waar God woont. Dat in de omgang met God in ons hart, in ons binnenste, in onze gedachten, zoals Hebreeën ook zegt dat hij zijn wetten, zijn gedachten in onze gedachten zal leggen en in ons hart zal prenten. Daar wil God wonen. Jeremia spreekt er al over, ik zal u een nieuw hart geven waar God in woont. Ezechiël spreekt er al over, ik zal u een nieuwe geest geven. Psalm 50, Heer, geef mij een nieuwe geest, maak mij standvastig. Daar wil God wonen, in het binnenste van het volk, in het midden van het volk. En voor ons geldt in het midden van ons leven. We hebben een paar keer gezongen, Heer, u woont in mijn hart. Ik wil u daar aanbidden. En dat deed die Jerobeam niet meer. Er waren gouden kalveren gekomen. En onder invloed van zijn vrouw Izebel waren de gewijde palen gekomen. Asjera's, Astartes, ze gingen offeren op hoge heuvels. Ze gingen offeren onder elke groene boom. Ze gingen offeren op elke hoge heuvel. En dat was God een gruwel. Wij kunnen ook soms door de drukte, door de bezigheden en door de zorgen en door de moeite en door wat dan ook, kunnen wij zeggen tegen de Heer, Heer, ik had dit gedacht om het zo te doen. Wilt u dat zegenen? In plaats van andersom, dat je zegt, Heer, dit zijn onze gedachten. Wilt u mij bekendmaken of dat juist is? Maar dat we onze plannen, onze gedachten, onze bouwwerken van het leven, dat we zeggen, Heer, we hebben het zo ingericht, wilt u het zegenen? En zo redeneerde ook Jerobeam. Heer, we hebben dit gedacht en de inspanning van ons leven en de prestaties en wat we kunnen en wat we zouden willen en hoe we het zien en hoe we groei willen realiseren en hoe we enzovoort enzovoort en hoe we zegen willen ontvangen. Wilt u het maar zegenen? Terwijl het zou andersom moeten. Dat je zegt, Heer, ik kom in uw heiligdom binnen. Ik wil u eren, ik wil u aanbidden, ik wil u groot maken. En ik wil u mijn plannen voorleggen. Heer, wilt u mijn plannen beoordelen? Heer, dat uw zegen daarover komt, of dat ze gewijzigd moeten worden, of dat sommige plannen, dat ik die bij moet stellen, of dat er iets anders moet gebeuren, of dat, enzovoort. Of dat ik nog moet wachten. Dat gebeurde ook vaak met koning David en koning Saul. Koning Saul die raakte zijn koningschap kwijt, omdat hij niet wachtte op Samuel, de profeet, maar dat hij luisterde naar het volk, naar de mensen. Soms kunnen mensen je zo onder druk zetten, je familie, je baas, je vrouw, je man. Als je vrouw je onder druk zet, hè, gebeurt dat wel eens? Nee, natuurlijk niet. Wat wij ook hebben moeten leren, is dat je, als je bepaalde gedachten hebt om het zo te doen, of zo, of zo, of zo, dat je dan met elkaar praat. Dat je dan met elkaar erover van gedachten wisselt. En dat je ruimte geeft dat de Heer zijn weg gaat met elkaar. Dat geldt voor de leiding van de gemeente ook. Dat geldt voor als je in bepaalde activiteiten van de gemeente bent. Dat je zegt, Heer, u bent Heer van de gemeente. Wij willen alles in uw hand leggen. En dan verhoogt de Heer jou. Dan verhoogt de Heer dat wat hij bedoelt. Dan zegent de Heer wat hij bedoelt. Maar als je het andersom gaat draaien, Heer, wij willen dit doen en zus doen en zo doen, wilt u het zegenen? Dan dat is dat de wereld doet ook zo. En die offeren dan, ja, waar offeren ze aan? Ze offeren aan afgoden. Innerlijke rijkdom, daar gaat het om. Dat je, Paulus zegt ook, ik wil graag dat Gods woord in al zijn rijkdom u vervult. Dat Gods geest, wat ook in de beelden naar voren kwam, dat Gods geest u vervult. En dat je tot alle goed werk in staat bent, daardoor. Kennen jullie dat lied ook van, er is maar één gebed dat ik op u wil gaan lijken? Zingen jullie dat ook wel eens? Oké. Nou, ik had het laatst pas gehoord voor het eerst en dacht ik, een prachtig lied. Maar er staat, er is maar één gebed dat ik op u wil gaan lijken. Dat is ons gebed. Om vervuld te worden met alle kennis van God. Dat alle verstand te boven gaat. Dat is wat onze koers is. En dat is wat ons rijk maakt en wat ons vervult. Daarin ligt Gods zegen. Zo is het ook met Elia. Die zag dat gebeuren. Dat het land vervuld werd van afgoderij aan de vruchtbaarheid. En toen zei Elia, er zal geen regen meer zijn daardoor. Daardoor zal er geen regen meer zijn. Daardoor geen rijkdom. Daardoor geen vruchten op het land. En houdt zich schuil, misschien wel een 200 kilometer van de plek waar hij dat tegen Agab zei. En hij werd gevoed door de raven en door het water van de beek. En de ravenstaten brachten hem brood en vlees. Hoe ze dat deden, dat weet ik niet. Hoe moeten die raven nou aan vlees gekomen zijn? Misschien, ja, dat er een ravenhouder was, die beesten vlees in de bek gaf en zei, ga naar Elia of zo, ik weet het niet. Wat zeg je? Ja, zo is het, zo is het. Maar de Heer gebruikte ook allerlei mogelijkheden, ja. En dat gebeurde op die manier. En zo kun je zelf ook wel eens zeggen, Heer, ik wil u aanbidden, ik wil niet mij verliezen in allerlei bijkomstigheden, maar het gaat om u. Het gaat om uw leven, uw hart. En dat je soms, als je daarover aan denken bent en dat je daarover aan het spreken bent en over je gedachten laat gaan, dat je soms ook wat alleen komt te staan misschien. Dat je wat, dat je wat bedreigd voelt misschien. Niet in je, ik bedoel niet zozeer van broeders of zusters, maar in je eigen leven ook. Want je gaat een nieuwe koers varen. Je wilt het. Wij zijn opgevoed, onze generatie in ieder geval, maar later ook wel van niet zeuren, werken. En in onze familie, we hadden 9 kinderen thuis. Mijn ouders dan, hè. Wij hebben de 4. Maar er werd gezegd, niet zeuren, werken. En het is heel lastig dan, dat je in de rest van je leven, dat je het moet hebben van werken. En van bezig zijn en je best doen en enzovoort enzovoort. En ik wil niet zeggen dat het niet goed is. Maar dat moet een gevolg zijn van, Heer, ik heb u lief. En daarom doe ik wat ik kan. En daarom doe ik mijn best. Maar als je zegt, niet zeuren, werken, dan kan het ook op je leven gaan rusten als iets wat een soort dwang naar prestatie met zich meebrengt. En dan is het een last, dan is het een wet, dan is het meer een zwaar iets dan dat het vreugde en blijdschap geeft. Zo kun je ook andere dingen meegekregen hebben, die te maken hebben met dat je presteert. En meestal zitten er dan fouten aan die prestaties. En dan krijg je te maken met schuld en met schuldgevoelens. En die gaan dan ook op je rusten en die gaan dan ook op je drukken. En op een gegeven moment raak je verzeild in gedachten van: Heer, ik moet het goed voor u doen. Ik moet mijn best voor u doen. Ik moet dit nog doen en dat heb ik verkeerd gedaan. Heer, wilt u vergeven? En dan krijg je zo'n draaicirkel van je best doen, fouten maken, schuldgevoelens, schuld en dan weer vergeving en dan begint het weer. De prestatie vraagt God niet van ons. Dan staat ook over David en Salomo, dat de Heer, die had tegen David gezegd: ik wil niet dat je veel paarden hebt. Salomo, die had hele stallen met paarden. Maar David had weinig paarden. En hij zegt: je moet niet vertrouwen op de kracht van het paard, maar op mij, zegt de Heer. En daarom deed David dat. Je moet niet vertrouwen op wat je allemaal kunt en waar je toe in staat bent en wat je zou moeten en hoe je de Heer zou moeten dienen. Maar hij zegt: Heer, ik hou van u. Ik heb u lief en uw juk is niet zwaar. Uw juk is zacht en u leidt mij in grazige weiden. En het is niet zo dat ik niks wil doen. Integendeel, ik wil mijn leven inzetten voor u en ik wil voor u doen wat uw bedoelingen zijn met mijn leven, maar uit liefde en uit saamhorigheid met u en niet omdat het moet. En zo hebben de kerken en de godsdiensten in het verleden, die hebben wel gezegd: zo moet het en dat moet je doen. Ik was een keer op een beurs in Thailand en daar sprak ik met een directeur van een Thais bedrijf. Die had me uitgenodigd om te eten. En toen vroeg ik hem: nou, wat is nou het verschil tussen de, hoe heet het ook weer, boeddhisme en het christelijk geloof? Hij zegt: het boeddhisme, daar zitten zoveel wijze lessen in die je moet uitvoeren. En als je ze uitvoert, dan krijg je het goed. En dan wordt het geweldig in je leven. En toen vroeg ik: als mensen nou niet in staat zijn om dat uit te voeren. En als mensen niet in staat zijn, ja, zegt hij, hoor wat hij zei, dat is hun lot. Nou ja, daar ben je uitgepraat. Als het je lot is, dan, en dat is natuurlijk in het boeddhisme ook, hè, in het hindoeïsme ook, dat er lagen zijn van mensen die het beter hebben dan anderen. En daarom in India zeggen ze: ja, laat de christenen maar hier komen om de armen te onderhouden. Wij doen dat niet, wij vinden dat het hun lot is. Nou, ja, klaar. En daarom laten ze dat maar over aan de christenen. Geen schuld, geen lasten, geen schuldgevoelens, maar liefde in de relatie tussen God en mensen. En daarom, Agab was de verpersoonlijking van vruchtbaarheid. We moeten dat. En hij offerde dus niet in Jeruzalem, hij offerde niet daar waar God woont. Maar hij offerde bij het plan, bij de gedachten die we moeten uitwerken. Daar offerde hij. En er waren Asjera's geplaatst door Izebel. Ik kan me voorstellen dat een gewijde paal, dat is iets wat je als mens wil bereiken. Een doel, je carrière. In de gemeente kun je ook bepaalde dingen als doel stellen. En als je niet uitkijkt, dan gaat dat voor de aanbidding en voor de openbaring van God. En daarom is het zo belangrijk dat in je leven ook het woord van God spreekt, net zoals bij Elia. Paulus zegt ergens: en als u allen profeteert, dat wil zeggen, in u allemaal woont het woord van God. En het woord van God is leidraad voor je leven. dat wat door de Heilige Geest gesproken en gedacht wordt, aan de hand en als bevestiging hebben we het geschreven woord van God, dat Hij daarin, dat wat Hij openbaart, maar dat je dat ook terug kunt vinden in Gods woord. Of andersom, dat de Heer je dingen openbaart uit zijn woord en bevestigt door de Heilige Geest die in je woord, in je woont. Dat kan allebei. De profeet in ons, die wordt soms onder druk gezet, omdat er zorgen zijn in je leven, omdat er moeite zijn in je leven, omdat je plannen en gedachten hebt die je van oudsher hebt meegekregen en gewoontes van je familie of van je voorvaderen, dat je het zo moet doen. De Heer reinigt dat, de Heer maakt er een weg, baant daar een weg in, zodat dat wat Hij bedoelt kan worden uitgevoerd. Niet meer een slaaf, zegt de Bijbel. Geen slavernij meer, staat in Jesaja 40. Heer, ik heb een moeilijke tijd gehad en het leek wel of u mij strafte. Maar nu is zo'n tijd aangebroken dat de slavernij is beëindigd en dat de schuld is voldaan. In Psalm 40 vers 1, 2 en 3. Jesaja 40. En het is zo'n, dat geeft zo'n ruimte dat er ook letterlijk in je leven, dat er plaats komt voor vrijheid, ruimte. Maar ook dat de schulden betaald worden. Dat de Heer wegen geeft om zowel geestelijk als, als letterlijk schulden te betalen. En ik denk dat Elia daar in die beek, bij die beek, ja, veel heeft nagedacht en gebeden. En dat hij door Gods woord, door Gods aanwezigheid, dat hij ook groeide en hem dingen duidelijk werden. En dat hij meer en meer met God één werd. Dat weet je, staat er niet. Er staat wel in het Oude Testament dat in Deuteronomium 8 staat, dat God zegt, waarom heb ik u door de woestijn gevoerd? Wat is de reden dat je in de woestijn bent gekomen? En dan zegt de Heer, ik wilde je op de proef stellen, staat er. Ik wilde weten wat er in je hart is. Ik wilde weten of je in je innerlijk bereid was om je te voegen naar Gods bedoelingen. Dat Gods woord en Gods gedachten in je leven zichtbaar kunnen worden en uitgewerkt kunnen worden. En dat moeten we elkaar altijd voorhouden. God houdt van ons. Hij heeft ons lief. En er is geen veroordeling in de liefde. En als we ons toevertrouwen aan God, dan komen we goed uit. Ook al is het soms heel bedreigend soms, als je die weg van God gaat, dat je denkt, ja, maar dan raak ik dat kwijt. Of dan wordt dat moeilijk. Of hoe is het mogelijk, wat moet ik dan tegen mijn ouders zeggen, of tegen mijn familie, of tegen mijn vrouw. De Heer, die baant de weg. En Hij geeft zijn woord. En Hij is ook betrouwbaar. Weet u wat er dan gebeurt? Als het water opraakt in die beek, dan zegt de Heer, ga naar Sarepta. Dat ligt bij Sidon. Ik schat dat het vanuit die beek Krit, dat het zo'n 300 kilometer is, of misschien wel 350, zo naar het noorden. Dus dat is benoorden Israël, dus hoger nog dan Dan. Daar ligt Tyrus en dan daarboven nog Sidon. Ga daar naartoe en daar zul je een weduwe treffen. Ik heb die weduwe al voorbereid dat je zou komen. Ga daar naartoe. En dan zie je in één keer in dat bezoek aan die weduwe wat er gebeurde met die zoon van die weduwe. Wat er gebeurde met het voorzien in olie en meel. En dat het hoofdstuk daarna, hoe de Baals godsdienst eigenlijk op één dag volkomen werd teniet gedaan. Dus het gevolg van dat Elia de aanwezigheid van de Heer heeft gezocht, ook wel noodgedwongen misschien, hij vluchtte, maar dat hij even alles aan de kant schoof en zei: Heer, ik wil naar u luisteren, naar u horen, ik wil gemeenschap hebben met u, enzovoort, enzovoort. En dan komt hij bij die weduwe, bij de put, en dan zegt hij tegen die weduwe: kunt u wat water voor mij putten? Ja, oké, water. En dan loopt ze, wil ze weglopen, en dan zegt hij: wil u ook nog wat brood voor mij brengen? En dan zegt ze: ja, ik heb niks. Ik heb een heel klein beetje olie nog, een heel klein beetje meel. En de bedoeling was dat ik dat nog zou bakken voor mij en mijn zoon. En dan gaan we dood, want we hebben niks meer. En dan zegt Elia dit: doe maar, doe toch maar. Bak dat brood en breng mij eerst. Het is maar goed dat die weduwe door de Heer was op de hoogte was gesteld dat Elia zou komen. Anders ja, zou ze misschien gezegd hebben van, ja, kijk maar, zoek zelf maar naar brood. Maar goed, die weduwe die gaat dat doen. En dan zegt Elia van, het meel in de pot en de olie in de kruiken zal niet opgaan. En zo gebeurt het ook. En zij kon haar familie voorzien. En het bleef maar, die olie bleef maar stromen. En zo is het met ons ook. Als onze innerlijke mens zich afstemt op God, dan kunnen wij dienen onszelf. Dat wij ons in de moeilijke omstandigheden waarin we verkeren, dat zich ten goede keert. Maar dat we ook kunnen dienen mensen die op ons pad komen. Dat we dan de volheid van Gods geest kunnen uitdragen. En dan gaat die zoon, die gaat dood. En die zoon had zij op gebed gekregen. En die zoon sterft. En dan zegt die weduwe van, wat nu? Ik dacht dat u een man van God was en nou lijkt wel of ik gestraft word dat ik u onderdak heb gegeven. En dan gaat Elia naar boven waar de jongen ligt en dan gaat hij op hem liggen. En dan bidt hij. En dan komt de jongen tot leven en hij geeft de jongen weer terug aan de moeder. Hij herstelt dat wat God beloofd had. Er komt tot bloei wat God beloofd heeft. God heeft ook beloofd aan u en aan mij dingen over uw leven, over uw gezin, over uw persoonlijke leven, over de gemeente. God heeft beloften gegeven. En dan lijkt het soms als het doodgaat. Maar dan door het vasthouden van Gods woord, komt het tot leven. Net zoals Abraham. Abraham die gaf zijn zoon, staat er op het offeraltaar, staat in Hebreeën. Want hij was er zeker van dat God bij machten was om doden tot leven te wekken. En daarom gaf hij zijn zoon, want hij dacht, God zal hem tot leven wekken. En op dat geloof kwam er een ander offer en hoefde hij Isaac niet te offeren. De dag erop zegt hij tegen Obadja, die hij ontmoet, dat is de staatssecretaris zeg maar, van Agab. Kun je even naar Agab gaan en zeggen dat ik er ben en dat ik hem even wil spreken? Ja, zegt Obadja, ik ben gek. Als ik dat doe, ja, ik heb Elia gezien en hij wil je spreken, dan brengt hij mij om. Want het lijkt dan alsof ik met jou gehuld heb en dat ik jou wel eerder ontmoet heb. Nee, zegt Elia, zeg het maar dat je nu mij voor de eerste keer weer ziet. En die Obadja, dat was een hele oprechte man, die had 500 priesters had hij genomen en die had hij verborgen voor Izebel. Want Izebel, die vrouw van Agab, die wilde alle priesters van de Heer ombrengen. En alleen de priesters van Baal. Nou, en dan komt Agab eraan. En dan zegt Agab, ben je er eindelijk, jij die Israël in het verderf hebt gestort? Nou, zegt Elia, dat heb ik niet gedaan, je zelf gedaan. Je hebt zelf, je bent gaan offeren aan de Baal, aan de gouden kalveren en dat is God een gruwel en daarom kwam er geen regen. Hij zegt maar, en toen u kent het verhaal, toen heeft Elia gezegd, roep alle Baalspriesters en die kwamen uit het hele land, 850. En die gingen offeren. Dat God regen zou brengen en ze gingen zich snijden en ze gingen in trans kwamen ze, maar er gebeurde niks. En Elia, die maakte een offer, een altaar, legde erop een rund, liet het hele altaar met water overgieten en toen zei hij, God zal dit offer aanvaarden en spreken. En toen bad hij tot God en toen kwam er een bliksem neer en vuur. En die verbrandde het hele offer. God nam het hele offer wat hij bracht aan. En het gevolg was dat al die 850 Baalpriesters die werden ter dood gebracht. En de eredienst werd hersteld aan de God van Israël. En dat deed hij omdat Elia Gods woord koesterde en dat als zijn weg, dat hij dat als de weg van God beschouwde en dat ook uitvoerde. En zo is het ook met ons, dat we niet luisteren naar wat mensen vinden en wat ons allemaal opgelegd wordt en wat men van ons eist en wil en maar dat we zeggen, Heer, uw woord berg ik op in mijn hart. Dat staat ook in het Oude Testament, in de Psalmen. Uw woord berg ik op in mijn hart, opdat ik niet zondigen zal. Gods woord behoedt ons voor de verkeerde wegen. Doordat hij dat woord vasthield en het woord uitsprak ook, en toen zich moest verschuilen, toen werd zijn geestelijke kracht zodanig dat deze wonderen en tekenen door God konden gebeuren. En zo is het ook voor ons weggelegd. Als wij ruimte geven aan dat wat God ons geeft en zoals God ons leidt, dan komt er kracht en gezag in ons leven opdat Gods woord uitwerking brengt voor blokkades. Voor moeilijkheden, voor dingen die al lang vastzitten, dingen die waar je misschien geen weet van het hoe het moet opgelost worden, maar dat God wonderen en tekenen doet. Als wij ruimte geven aan wat Hij in ons leven zegt en wil. Nou, zullen we daar God maar de ruimte voor geven en dan verwacht ik binnenkort hier veel wonderen en tekenen. Zullen we dat aan de Heer voorleggen? Heer, we danken u dat u woont in ons leven, in ons hart. Als een tempel van de Heilige Geest zijn wij. Heer, en u spreekt daar ook. Het is niet zo dat het een stille toestand is, maar u spreekt in onze harten door uw woord, door uw geest. Ook misschien wel door mensen, Heer, dat wij ervaren dat dat de weg is. Heer, en ik bid u dat we dat zullen koesteren. Heer, en dan hoeven we niet alles onmiddellijk te volbrengen, maar dat we het koesteren en vasthouden en zeggen, Heer, die koers wil ik gaan, die weg wil ik gaan. En dat we zo elkaar mogen zegenen in de plek waar u aanbeden wil worden. Heer, zo willen we elkaar zegenen daarmee. En wij verwachten, Heer, dat u in ons grote dingen doet, Heer. Dat u openbaar kunt worden in ons. Dat uw heerlijkheid zichtbaar wordt in ons leven. Heer, niet door wat we allemaal presteren, maar gewoon door wie we zijn. Heer, zo willen we elkaar zegenen in uw naam. Amen. Als jullie dat lied kennen van ik heb maar één gebed, zou ik dat mogen opgeven? Oké, prachtig.